Zo, ik denk dat ik nu beter te verstaan ben. Goedenavond, lieve broeders en zusters. Fijn om zo weer met elkaar verbonden te zijn. We gaan met elkaar zingen, opwekking 334. Opwekking 334, Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. En ik hoop ook echt dat we dat in onze levens mogen ervaren. Dat op het moment dat we in de Heer Jezus Christus wandelen, vanuit zijn licht, vanuit zijn leven wandelen, dat we mogen beleven dat de duisternis, de nacht verdwijnt en dat we in de wereld mogen staan in Jezus Christus. Opwekking 334, Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Laten we met elkaar de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde, herschepper van ons hart en van ons leven, Heere Jezus, u die de Christus bent, we zijn u zo dankbaar dat wij hier zo vanavond weer bij elkaar mogen zijn, verbonden door de techniek, maar bovenal verbonden in uzelf. En wat een genade is dat. Heer, we horen de vogels fluiten. We zien de natuur om ons heen. En En we zien de veelzijdigheid en de veelkleurigheid. En laat ons maar beseffen hoe groot u bent, dat u dit alles hebt gemaakt. Heer, want zoals Paulus schrijft in de Romeinenbrief, dat u zichzelf leert kennen door de schepping. Dat u zichzelf openbaart door de schepping. En als we het dan hebben over die verscheidenheid in de natuur, die veelkleurigheid. Ja, Heer, dan kunnen we niet anders dan zeggen, hoe groot zijt gij? En hoe veelzijdig en veelkleurig bent u? En daar kunnen we met ons verstand niet bij. En toch mogen we weten dat u door de Heer Jezus Christus zo dichtbij bent gekomen, naar ons toe bent gekomen. Naar een wereld die u van nature niet moet. En toch hebt u zichzelf gegeven. Opdat een ieder die in u gelooft, Heer Jezus, in uw werk, een vrije toegang heeft tot de genadetroon van uw Vader. Wat een geweldig voorrecht. En dat is niet uit werken, we kunnen het niet verdienen, maar dat is enkel genade. En daar zijn wij u heel erg dankbaar voor. Heer, als we zo vanavond bij elkaar zijn, in die ene naam, de naam van onze Heer Jezus, laat het dan ook vanavond om hem gaan. En dat we elkaar mogen laten groeien en bloeien, aanmoedigen om u te leren kennen. En niet dat wij dat vanuit onszelf kunnen, maar daarvoor wil u ons gebruiken. We hebben net vooraf tegen elkaar gezegd, u heeft ons niet nodig. Want u kan zelfs de straatstenen het evangelie laten verkondigen. Maar u wilt ons in uw genade wel gebruiken. En daar zijn we u dankbaar voor. En we zien uit. Nu op dit moment, als we zo vanavond bij elkaar zijn, maar misschien ook op een later moment deze Bijbelstudie nog eens terugluisteren. We zien uit naar wat u gaat geven en we verwachten het helemaal van u. En kom ons zo tegemoet. In de omstandigheden van het leven, want die kunnen soms zo akelig zijn, die kunnen soms zo verdrietig zijn, of juist zo vreugdevol en zo vol blijdschap. Maar laat de omstandigheden niet bepalen hoe wij vanavond naar uw stem willen luisteren. Maar laat ons hart uitgaan naar u, naar de God van het leven. En dat wij ervaren wat het is om door die God van het leven vervuld te worden. Ook vanavond. Doe het, Heer. Werk het uit. Uit genade. Amen. Voordat we de Bijbel gaan openen, gaan we nog een lied met elkaar zingen. Johannes de Heer 113. Johannes de Heer 113. De coupletten 1, 3 en 5. Johannes de Heer 113. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Dit is het wat mij troost hier geeft. Hij leeft die voor mij stierf. Hij leeft, dit maakt mij altijd blij. Hij leeft, mijn heiland, die voor mij een levenskroon verwierf. En ik hoop ook dat we dat echt allemaal kunnen zeggen. Als we nu luisteren of later luisteren, dat we mogen weten dat onze heiland onze levenskroon verwierf. Dat wij in hem eeuwig vol leven hebben. Johannes de Heer 113, de coupletten 1, 3 en 5. Ik hoop ook werkelijk dat we die vrijmoedigheid hebben. Dat we het echt uitroepen van blijdschap. Hij leeft, hij leeft. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Maar, en dat is ook waar, het is natuurlijk ook wel echt een evangeliserend lied. Als we bijvoorbeeld het vijfde couplet pakken. U die nog niet voor Jezus leeft, neemt aan het leven dat hij geeft, geen leven zonder hem. En misschien luistert er wel iemand naar deze livestream, nu of later, die de Heere Jezus nog niet kent. En dan is het een vrij radicale boodschap. Geen leven zonder hem, geen leven zonder de Heere Jezus. Maar dan hoop ik dat in het leven van Gods kinderen, van allen die de Heere Jezus lief en dierbaar zijn, die door hem bemind zijn, die door hem bij zich getrokken zijn, dat het ook echt uit hun levens uitstraalt, wat er ook staat, hè? Hij leeft, hij roept u, ook door ons heen. Kom tot mij. O vlucht nu aan zijn zij, dan leeft ook gij voor hem. Dan leef je niet meer voor jezelf, maar dan leven we voor hem die ons zo lief en dierbaar geworden is. Dan gaat het niet meer om jezelf, maar dan gaat het om hem. En alles wat je dan mag je doen om de Heere Jezus, maar ook de Vader in de hemel te verheerlijken. En ik hoop, beste broeders en zusters, dat ons leven ook zo daadwerkelijk is ingericht. Dat wij een levende brief zijn van onze Heere Jezus Christus. We gaan met elkaar lezen, 2 Thessalonicenzen 3. 2 Thessalonicenzen 3, daar zijn we aangekomen. En we hebben de vorige keer, jawel, de eerste twee versen met elkaar behandeld. De eerste twee versen. Nu gaan we verder en we lezen vooraf eerst gewoon het hele hoofdstuk 2 Thessalonicenzen 3. En daar staat verder, broeders, bid voor ons dat het woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden zoals ook bij u. En dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen, want niet allen hebben het geloof. Maar de Heere is getrouw, die u zal versterken en bewaren voor de boze. En wij vertrouwen van u in de Heere, dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. En de Heere mogen uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. En wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft. Want u weet zelf hoe men ons behoort na te volgen. Wij hebben ons immers niet ongeregeld gedragen in uw midden. En wij hebben bij niemand brood gegeten voor niets. Maar met inspanning en moeite werkten wij nacht en dag om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, maar wij handelden zo opdat wij onszelf voor u tot een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen. Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Zij werken niet, maar ze zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij u namens onze Heer Jezus Christus aan, dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. En u, broeders, wordt niet moe goed te doen. Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door middel van deze brief, maak hem als zodanig bekend en laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt. En beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder. Mogen de Heere van de vrede zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een teken in iedere brief. Zo schrijf ik. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover. We hebben de vorige keer stilgestaan, zoals gezegd, bij de eerste twee versen van 2 Thessalonicenzen 3. Uitvoerig stilgestaan bij het woord dat zijn loop mag hebben. In de plaatsen waar Paulus komt, maar ook in de harten van de gelovigen. Dat het ook daadwerkelijk iets uitwerkt. En we hebben toen 6 punten genoemd om ons nog meer bewust te worden van datgene wat het woord in ons doet. En dat we moeten weten dat er aanvallen van de boze komen. En ook al zijn, actief zijn, ook in onze gemeente, ook in onze persoonlijke levens, om ons bij dat woord vandaan te trekken. Maar het is goed om vast te houden aan het woord. Het is goed om dat woord ook echt een loop te laten hebben in ons eigen leven. En het is goed om mensen om ons heen te hebben die ook van de waarheid houden, die ook van het woord houden. En daarbij, dat mogen we omkleden met het gebed. Belangrijke punten. Maar waar we vanavond bij stil gaan staan, dat zijn de verzen die volgen. En wat zegt Paulus dan? Maar de Heere is getrouw. De Heere is getrouw. Die zal u versterken en bewaren voor de boze. Paulus wijst ons op de trouwheid van God. Niets en niemand kan tippen aan de trouw van God. Datgene wat God beloofd heeft, datgene wat God gezegd heeft, datgene wie God is, dat doet Hij ook. Daar hoeven wij niet over in te zitten. Hij is trouw, dat is een eigenschap van Hem. Dat is zijn karakter, dat is zijn wezen. En wat doet Hij nou in zijn trouw, zegt Paulus? Nou, de Heere is getrouw, die u zal versterken en bewaren voor de boze. Die u zal versterken. Letterlijk vastzetten. Vastzetten. Nou, waar zet hij ons dan in vast? Nou, dat kunnen we ook lezen in de Bijbel. Dat is namelijk in het geloof in de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus is onze rots. Hij zet ons vast in de rots. Hij zet ons vast in Hemzelf. En als je dan in gaat zoomen op dat woord versterken, dan zou je figuurlijk kunnen zeggen, Hij bevestigt zichzelf in ons. En Hij bevestigt ons aan Hemzelf. En als je dat letterlijk ziet, in een bepaalde richting draaien. En dat is altijd de richting om dieper in Hem te komen. Vandaag heb ik een konijnenhok in elkaar gezet. Mijn zoontje is morgen jarig. En ik heb een konijnenhok in elkaar gezet. Er komen overigens geen konijnen in, maar cavia's. dat is misschien niet helemaal logisch. Het is voor ons een cavia-hok. Maar ik was zo bezig met dat hok. En dan op een gegeven moment, dan draai je die schroeven erin. En dat verstevigt de planken op elkaar. De voorkant en de achterkant en de zijkanten en de tussenplankjes. Het wordt allemaal stevig. Het wordt met een schroef in elkaar gedraaid. En dat is een schroef. Dat is niet een schroef die bestaat uit allemaal cirkeltjes. Nee, dat is een schroef die bestaat uit een spiraal. En die wordt er diep ingedrukt. En dan wordt het stevig gemaakt. En ik geloof ook werkelijk dat God zoiets en doet in onze levens. Dat Hij bezig is, omdat Hij trouw is, om ons steeds dieper in Hemzelf te laten komen. Om ons steeds dieper in zichzelf te laten wortelen. Paulus zegt het in de Colossensebrief, dat wij geworteld moeten worden in de Heer Jezus Christus. Gebouwd moeten worden. Maar voornamelijk dat wortelen in de Heer Jezus Christus. Dat Hij, en dat is een Gods werk, daar kunnen wij in principe niets zelf aan doen. Maar dat is hetgene wat vanuit de trouw van God met ons gebeurt. Wij komen steeds dieper, zoals een schroef dieper in het hout komt, komen wij, en dat is Gods werk in ons, steeds dieper in de Heer Jezus Christus. En Hij bewaart ons voor de boze. We hebben de vorige keer heel duidelijk gezien dat er staat in het tweede vers dat er slechte en bozaardige mensen zijn. Dat Paulus vraagt om gebed om daarvan verlost te worden. En Paulus die zegt dan ook, de Heer is trouw en een andere uiting, naast het versterken, een andere uiting van de trouw van God is dat Hij bewaart voor de boze. Bewaart voor de boze. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de Satan, maar ook met het kwaad in onze levens. Hij bewaart ons van de boze. Hij bewaart ons van, er staat in het Engels het woord evil. En dat betekent niet zozeer de Satan, maar het kwaad in ons, in onze oude natuur, in de wereld. Het kwaad wat zijn oorsprong heeft in de Satan, de vader van de leugen. Maar we zijn wel zelf verantwoordelijk voor dat kwaad. Want dat is heel mooi wat Paulus hier doet. Hij zegt dus aan de ene kant de trouw van de Heere God versterkt en bewaart voor de boze, voor het boze. Maar aan de andere kant geeft hij wel degelijk ons een opdracht, geeft hij wel degelijk de Thessalonicenzen een opdracht. En dat kunnen we lezen. En wij, zegt hij dan, en wij vertrouwen van u in de Heere dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. En dat is natuurlijk, dat gaat natuurlijk helemaal over onze verantwoordelijkheid die wij hebben. In onze relatie met de Heere God. In onze relatie met de Heere Jezus. Ja, zeker, 100%. Het is Gods verlangen, het is Gods werk dat Hij ons versterkt en bewaart. Maar Hij vraagt ook iets van ons. Hij vraagt van ons dat we zijn principes uitleven. Nou, een praktisch voorbeeldje is misschien wel bekend ook bij kinderen, mensen met kinderen. Mensen die kinderen gehad hebben of met kinderen werken, zouden dat ook wel misschien wel weten. Dat op het moment dat een kind alleen maar bezig is met video's kijken, met geweld erin en met tovenarij erin en met allerlei dingen die niet bij God horen, die niet bij de Heer Jezus horen, dan is het zo. En dat zie ik ook in mijn eigen leven, heb ik dat gezien, maar ook in het leven van de kinderen met wie ik omga. Dan zie je in het leven van de kinderen dat er een bepaalde onrust in komt. Ja, waarom? Omdat dat de ouders daarin niet een beschermende rol hebben voor de kinderen. En zeggen van, ja, maar dat moet je niet kijken, want als je dat gaat kijken, dan zou het maar zo kunnen dat je daarin een bepaalde onrust gaat ervaren, ook voor de nacht die gaat komen. Het is toch niet zo dat wij in onze levens zo in de war zijn dat wij zeggen van oké, ik kan alles kijken, ik kan alles zien. Het heeft geen enkele uitwerking op mij, want ik ben christen. Dat gebeurt, dat zeggen vandaag de dag ook best wel veel christenen. En die dan allerlei dingen doen waarvan de Bijbel zegt, de Bijbel ons leert, ja maar dat hoort niet in de relatie met de Heer Jezus. En vandaar dat Paulus hier een klemmend beroep doet op de verantwoordelijkheid van de mensen in Thessalonica. En zegt hij, en wij vertrouwen van u in de Heer dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. Niet zomaar wat wij u vragen, nee, het zijn bevelen. Van dat hoort bij het christen zijn, dat hoort bij een christelijke wandel, dat hoort bij het leven met de Heer Jezus. Dat zijn bevelen. Die je moet opvolgen, zodat het werk van God nog meer zijn voortgang kan hebben in jouw leven. Zodat de Heilige Geest nog meer geopenbaard kan worden vanuit jouw leven, vanuit uw leven. God heeft ons niet passieve mensen tot passieve mensen gemaakt of een soort robotten die alleen maar ja en amen kunnen zeggen. Nee, natuurlijk mogen we weten dat wij dat wij ons bevinden met Christus in God. Ja, dat is onze positie die we na de wedergeboorte, vanuit de wedergeboorte hebben gekregen. Maar wij hebben wel degelijk ook een verantwoordelijkheid in een leven met de Heer Jezus. En dat is echt wel iets wat wij vandaag de dag ook mogen leren. Want als wij dat hoofdstuk verder lezen, dat hebben we net gelezen, dan zegt Paulus ook, dan heeft Paulus het ook op een gegeven moment over mensen die niet de bevelen opvolgen. En dan zegt hij dat je daar afstand van moet nemen. Dus ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus is het wel nodig dat we niet zomaar alles als lieve vrede aannemen, voor zoete koek aannemen, maar dat wij bewust zijn van fouten, van zonden in ons persoonlijk leven en in de gemeenteleven, wat dat voor een uitwerking kan hebben. Dus ja, het is Gods werk. En ja, hij vraagt iets van ons. Ik heb dat vorige week aan iemand uitgelegd. Toen raakten we zo in gesprek. Toen heb ik op een gegeven moment ook gezegd van het is net een hele bos met ballonnen. En God vraagt van ons om ons hele leven over te geven. Nou, wat doen we dan? Stelt u zich voor, ik heb hier 10 ballonnen. En dan zeg ik van Heere God, hier heeft u mijn hele leven. Die ballonnen stellen mijn leven voor. Hier heeft u mijn hele leven. En dan geef ik het over aan God. Nou, wat gebeurt er dan in mijn relatie die ik heb met de Heere Jezus? Dat hij dan weer dingen terug gaat geven aan mij. Laten dat ook weer ballonnen zijn. Dan geeft hij weer ballonnen terug aan mij. Dat zijn dingen die ik in mijn leven in de relatie met de Heere Jezus Christus mag doen. Mag leven. Zijn bevelen mag ik opvolgen. Maar ik heb daarvoor mijn hele leven aan de Heere Jezus gegeven. En hij geeft mij, uit genade geeft hij mij weer dingen terug. Nou, wat zie je bij heel veel mensen? Die hebben hun leven, dat bestaat uit 10 ballonnen. En die geven 7 ballonnen aan de Heere. En die houden de 3 achter de rug. En dan gaan ze in principe met die 3 aan de gang, want die hebben zoveel energie, die vragen zoveel energie. Maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. De Heere wil dingen in onze levens uitwerken. Hij wil ons versterken. Hij wil ons bewaren van de boze. Maar het houdt in dat we ons hele leven afleggen bij hem. Steeds weer opnieuw. Als we merken dat we dingen uit onze eigen kracht aan het doen zijn, leggen we het weer over. Want we willen datgene doen wat hij van ons vraagt. Tot zijn eer. Tot heerlijkheid van hem. Niet voor onszelf. Niet datgene wat wij denken dat er moet. Maar de bevelen, zoals Paulus hier zegt, de bevelen die hij heeft gegeven op gezag van de Heer Jezus Christus. En dan gaat hij gelijk om even verder. Want wat zegt hij dan? Om die dingen ook te kunnen doen, die bevelen, daarvoor hebben we 2 dingen nodig. Namelijk dat de Heere onze harten richt op de liefde van God en op de volharding van Christus. En dat vind ik heel mooi. En daar heb ik ook over nagedacht. Wat is dat nou? Maar als je dit ziet, en als je hiermee bezig bent, en als wij hier samen mee bezig gaan als gemeente, steeds meer en steeds meer, dat wij ons richten op de liefde van God, de agape, maar ook op de volharding van Christus, dat hij volhard heeft om de wil van zijn hemelse vader te doen. Hier op de aarde, maar ook in de hemel. Hij is altijd gericht op de wil te doen van zijn hemelse vader. Die volharding. En daar richt de Heere onze, niet zozeer onze ogen, maar onze harten. En wat betekent dat voor mij? Dat het een hartsverlangen wordt van mij, omdat ik mijn hele leven heb afgelegd voor God, zodat hij het uit kan werken, versterken en bewaren. En dat ik de dingen mag doen die hij mij opgeeft, waarvoor hij mij verantwoordelijk maakt. Maar dat kan ik niet zonder dat mijn hart uitgaat naar de liefde van God. Zonder dat mijn hart uitgaat naar de volharding van de Heer Jezus. En dat is volgens mij gewoon het werk van de Heilige Geest in ons. Het werk van de Heilige Geest in onze harten, dat hij ons richt op God, de 3 enige God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, maar ook op God de Vader, op de liefde die God is, wat ook een kenmerk is van zijn wezen, daar word ik op gericht. En misschien is het dan ook wel goed om bij deze tekst ook voornamelijk de tekst aan te halen uit Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft de wereld lief. Hebben wij de wereld lief? Niet om wereldgelijkvormig te worden, Maar hebben wij de wereld lief zoals God de wereld lief heeft? Zoals God zijn liefde in deze wereld openbaart? En hoe straalt dat uit in onze levens? In jouw leven, in uw leven? Dat uw hart zo gericht is op de liefde van God, dat de liefde van God door u heen loopt, zo de wereld in. En dat mensen uit u zien, God heeft me lief. God heeft mij lief. Of horen ze allerlei andere dingen. Bent u wel christen en gelooft u, maar heeft u het zo druk met uw dagelijkse bezigheden, of heeft u het zo druk met hoe het in de kerk zou moeten, hoe het in de gemeente zou moeten, of bent u zo druk met, nou noem allerlei dingen maar op. Dan wil ik u aanmoedigen vanavond. Dat door de krachtige werking van uw Heilige Geest, uw hart zich richt op de liefde van God. En dat die liefde van God u zo geopenbaard wordt, dat u niets anders kan dan die liefde laten doorstromen in deze wereld die zo duister is. En op de volharding van Christus. Christus is het namelijk die telkens zich volhardde om de wil van zijn Vader te doen. In alle omstandigheden, hoe diep hij ook ging, hoe hoog verheven hij ook is, in alle omstandigheden was hij gericht op de wil van zijn hemelse Vader om daarin te volharden, om dat te grijpen, om dat te doen. En ons hart, zegt Paulus, ons hart, die gaat de Heere God, als wij zijn bevelen doen, als wij de dingen doen die in die relatie met de Heere Jezus horen, dan gaat ons hart uit naar de volharding van Christus. En dan is ons gebed, mag ik het misschien zo afmaken, misschien heel eenvoudig, ons gebed, Heere, geef mij de volharding van de Heere Jezus. Geef mij dat in mijn leven. Niet dat ik Christus ben, maar dat ik nog meer hem mag uitdragen in deze wereld. Dat door de volharding van Christus, waarop mijn hart gericht is, wat ik in mijn hartsoog heb, dat door die volharding, ja, dat ik daar zo verwonderd van raak, dat ik daar zo vol van raak, dat het niet anders kan dat ik uw liefde laat zien in datgene wat Christus heeft gedaan voor mij, voor deze wereld, maar bovenal voor u, de Hemelse Vader. Het is zo aan elkaar verweven, ziet u? Ik hoop dat u dat meemaakt. Dat je het een niet los kan zien van het ander. En ik heb in mijn gebed ook aangehaald, we hebben dat net even vooraf tegen elkaar gezegd, van je hoort vandaag de dag zoveel predikers die op een gegeven moment zeggen, en dat was ook een klein beetje de boodschap die afgelopen zondagmorgen is meegegeven, dat je het allemaal wat moet zien dat God in ons is en dat God een deel is van onszelf, of dat God in de materie zit of wat dan ook. Nee, God is een God die bestaat uit drie personen. Eén God, drie personen. Vader, Zoon en de Heilige Geest. En die hebben een plan, die God heeft een plan gehad om ons te redden, ons mensen. En dan is het zo bijzonder mooi om dat te beseffen. Dat wij door die God gered zijn en dat hij er alles in het werk stelt om door ons heen zichzelf te laten zien, ook in deze wereld. Omdat wij de opdracht hebben om een leesbare brief van de Heer Jezus te zijn, om een geur van hem te verspreiden. En het is dus niet zo, en dat bedoel ik met afgelopen zondag, het is dus niet zo dat God ons nodig heeft. God heeft ons helemaal niet nodig. Als u denkt dat God u nodig heeft, dan heeft u het mis. Dat is niet waar. God heeft mij niet nodig. God heeft ons niet nodig. God heeft niemand nodig. Het is genade van God. Echt genade. Puur genade. Dat die God, die heilige God, de schepper van hemel en aarde, dat hij, laat ik gewoon voor mezelf praten, dat hij mij, ondanks al mijn zonden en tekortkomingen en de gebrokenheid van mijn bestaan, dat hij mij wil gebruiken, zoals Paulus zegt, als een gescheurd aardsvat, dat hij mij wil gebruiken om de kostbaarste schat die er in de wereld te vinden is, in deze wereld uit te dragen. Een aardevat. Hij had 1001 andere mogelijkheden. Maar hij gebruikt mij. In mijn gebrokenheid. Met al mijn zonden en tekortkomingen. Om zijn zoon uit te stralen in deze wereld. Dat is niet omdat hij me nodig heeft. Maar dat is genade. Puur genade. En dat als wij het net gezongen hebben met elkaar. Hij leeft, hij leeft. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat die blijdschap ons hart vervult. Dan is dat omdat wij dat steeds meer bewust worden in ons leven. Niet nodig, toch gebruikt. Enkel genade. En dan komen we bij een ander punt. En dat is namelijk, en wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft. Dat is nogal wat. Dit is iets wat in heel veel gemeenten niet meer gebeurt. En waarin je dus ziet dat heel veel gemeenten, en dat zeg ik niet verwijtend of niet met een oordeel, maar dat zeg ik werkelijk, en ik hoop dat u mij gelooft, maar dat zeg ik werkelijk met verdriet in mijn hart. Maar dat is de reden waarom zoveel gemeenten afdwalen van het woord, misleid worden. En misschien dat het wel lijkt of ze het woord volgen. Maar als ze zichzelf steeds meer en meer onderzoeken, erachter komen dat ze steeds meer afdwalen van het woord. En nogmaals, dat zeg ik met pijn in mijn hart. Niet in de eerste plaats voor de gemeente die dat betreft. En wij moeten onszelf onderzoeken dat wij daar alert op blijven. Maar dat zeg ik niet in de eerste plaats voor de gemeente. Maar dat zeg ik in eerste plaats omdat het mijn pijn doet, omdat mijn heiland, dat onze heiland, daarin tekort wordt gedaan. Dat doet mij pijn. Dat geeft mij verdriet. Want we hebben soms meer oog voor de mensen. En dat moet zeker. In alle liefde, in alle genade, barmhartigheid. We hebben soms meer liefde voor de mensen die allerlei zonden meenemen, die ongeregeld leven, dan voor de heiland. En dat is heel moeilijk. En dat is ook een heel teer thema om dat te behandelen. Want hoe ga je er dan mee om? Paulus die zegt dat zo even van, en wij bevelen u broeders. En dan zegt hij niet zo van, ik geef je het bevel. Nee, wij, en dan pakt hij dus weer Paulus, Silvanus, Silas dus en Timotheus. Mannen die de gemeente leiden, die gemeente gesticht hebben. Wij bevelen u, broeders, en dan niet in hun eigen naam, zo van het denkt ons wel goed te doen, of het lijkt ons wel goed. Nee, wij bevelen u in de naam van de Heer Jezus, Christus. De volle naam van onze heiland. De Heer, de Kyrios van de gemeente. Jezus, die mens geworden is, Christus, de gezalfde. Zijn volledige titel en naam wordt hier gebruikt. En het bevel klinkt in de naam van de Heer Jezus Christus. En dan is het best wel een behoorlijk stevig bevel wat er klinkt. Nou, daar gaan we de volgende keer over verder. Over wat er van ons gevraagd wordt, ook als gemeente van de Heer Jezus Christus. En vandaar ook dat we blijven bij de bemoediging. En ook al hebben we de volgende keer een wat steviger onderwerp weer, maar dat we toch blijven bij de bemoediging, dat we gaan, dat ons hart gericht wordt op de liefde van God. En op de volharding van de Heer Jezus. Goed, laten we nu met elkaar een kort gebed uitspreken. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we komen u zo danken dat wij zo weer bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. En het is soms best wel heel erg stevig. En het snijdt ook in mijn leven. Het snijdt ook in mijn gedachten, in mijn vlees. En soms moet ik echt wel eens hard auw roepen. Maar het is uw woord. En u bent de God van trouw. En het is waar wat we belijden. U versterkt en bewaart. U beveelt ons dingen. Niet zozeer om ons te pijnigen, helemaal niet om ons te pijnigen of om ons te straffen, maar om ons nog meer te richten op de liefde van God en de volharding van de Heer Jezus. Ook als gemeente. En help ons maar, Heer, om vanuit uw woord dat tot ons te nemen. Heer, als we zometeen gaan bidden, laat het toch zo zijn dat we je ook daarin volharden. De volharding van Christus kennen. En dat wij met elkaar, misschien kennen we de mensen niet waarvoor er gebeden wordt, maar het zijn allemaal broeders en zusters die behoren bij het lichaam van de Heer Jezus Christus. En dat we daarin volharden om met elkaar en voor elkaar te bidden. Hoe vaak vraagt uw geliefde kind Paulus dat niet? Aan diverse gemeenten, bid voor mij, bid voor ons. En Heer, laat het ook echt in ons hart leven dat wij zo met elkaar bewogen zijn. Dat het niet zozeer gaat om wat wij ook geleerd hebben, maar dat het gaat om hoe wij u kunnen verheerlijken en hoe wij in de volharding van de Heer Jezus mogen leven. En daarom, Heer, als wij straks gaan bidden, hoor onze gebeden en laat het zo zijn, Heer, dat wij echt mogen ervaren dat u een God bent die hoort. Doe het uit genade. Amen. We gaan een lied zingen. Dat is Johannes de Heer 7. Johannes de Heer 7. En dat is het lied, als geen nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. En soms, en dat besef ik me ook heel goed, en dat heb ik in het verleden ook wel meegemaakt, is dat je op een gegeven moment zo in de nood zit en dat het soms goedkoop lijkt om te belijden dat God u niet verlaat. Maar ik wil het echt u als bemoediging meegeven. In wat voor omstandigheden u ook zit, weet dat geen omstandigheid zo diep is. Of God, Jezus, de Christus, is er. We gaan het met elkaar zingen. Johannes de Heer, nummer 7.